Welkom bij de podcast van Flower Power de Tuin. Een burgerwetenschapsproject over de aanleg van bloemenweides in tuinen. Een onderzoek van HoGent in samenwerking met Mijn Tuinlab en KNAK.
Zoals Maai mij niet, maar dan voor diehards. Dag Joren.
Hallo Stefanie.
Het kribbelt.
Yep. Ik voel het ook. Hè. Het is lente. Het heeft lang op zich laten wachten, maar nu is het helemaal ontploft. Mijn tuin is helemaal groen. Die van u ook?
Al die bloemetjes.
Het staat gewoon allemaal klaar, hè, om open te gaan. Ik heb de eerste margrietjes al gezien.
Ah ja, ik woon in de stad. Ah. Daar staat al wat meer open, denk ik. Ah. Ik heb geen margrieten, dus dat weet ik niet meer.
Maar in de bermen heb je al wel gezien, zeker in de stad.
Ja, in de stad. In Gent Centrum staan ze al een paar weken open. Oei. Dus dat is toch een groot verschil. Hè.
Dat is kolossaal, dat verschil.
Ja.
Ja, ik ben ook erg benieuwd naar hoe dat die proefvlakjes, die honderden proefvlakjes van al onze deelnemers er momenteel uitzien.
Ja, spannend hè. Dus het is momenteel half mei, begin juni gaan onze deelnemers weer tellen. We kregen al heel wat foto's doorgestuurd, vooral de avondkoekoeksbloemen, die bloeien massaal op dit moment.
Oh, die zijn mooi.
Ja, supermooi hè. Zo witte, kleine bloemetjes. Ja, dus binnenkort is het weer zover. Dus onze deelnemers die gaan terug gaan tellen in een tuin van 3 tot 18 juni zal dat zijn dit jaar. Vorig jaar hebben ze ook al geteld. Toen hadden we een paar hele mooie resultaten. En ze zagen onder andere dat proefvlakje A en B, dat daar niet zoveel verschil op zat. Ook dat daar gemiddeld twee soorten bloemen per proefvlakje in stonden.
Dus dat is niet veel.
En dat waren dan vooral witte klaver, biggenkruid en boterbloemen. Dus de klassiekers. Hè. Dus, en dat is normaal. Hè. Dus dat eerste jaar, die eenjarigen, komen in dat proefvlak B niet echt tot bloei, omdat daar al een grassoort aanwezig was. Nu proefvlak C, hè, waar dat die grassoorten verwijderd is geweest, daar stonden wel meer bloemen in. Hè. Daar hadden we gemiddeld 6 soorten bloemen. Ook nog altijd niet gigantisch, maar toch zorgt wel voor een bloemrijk effect. Vooral van die eenjarigen. Dus dat gaat dan over klaprozen, korenbloem en gele ganzenbloem stonden op nummer 3. Ja,
die gaan er dit jaar uitgaan.
Dus
maar wat we wel krijgen...
De meerjarigen!
Dus de margrietjes, knoopkruid, peemdkroon misschien zelfs bij sommige mensen, wilde been...
Dat zijn mooie soortjes, hè?
Dat zijn echt mooie soortjes. En dan hebben we ook nog eens de telling van de bloembezoekers die opnieuw doorgaat. Dus de mensen gaan we vragen om 10 minuten lang elk proefvlakje goed in de gaten te houden en alles dat landt op een bloem te fotograferen.
Of te proberen fotograferen.
Ah ja, oké. Okay. Proberen fotograferen en dan die foto's in te sturen bij Opsidentify voor automatische beeldherkenning. Dit leverde vorig jaar ook al mooie soortlijsten op. Proefvlakjes A en B waren redelijk gelijkaardig. Het komt overeen zoals bij de plantensoorten samenstelling. Toch veel vaak dat er honing bij werd gemeld, maar ook van die speciale zweefvliegjes waar ik nog nooit van gehoord had, de pyjama zweefvlieg. Zo was er ook nog de bandzwever. Een fraaie schijnbak, maar ook heel wat bijtjes. Akkerhommel kwam erin voor. In proefvlak C hadden we dan ook in onze top 5 steenhommel staan. En zelfs tronken bij, wat ook wel een speciaal bijtje is. Maar dus daar verwachten we toch ook wel heel veel van.
Ja, we gaan het straks uitgebreid over insecten hebben, hè, in deze aflevering.
Ja, met onze bijenexpert.
Ja, en die gaat ons ook vertellen waarom dat zo belangrijk is dat we deze metingen doen. Maar eerst...
Groot nieuws!
Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap gericht. Dit is het Nerdland.
Wij gaan naar Nerdland Festival. Yay. Met Flower Power de Tuin.
Oh. We gaan de My Minute stand kapen. Dat hebben we goed gedaan.
Oeps. Wel, ja, KNAK, dus de trekker van My Minute is mediapartner geworden van Nerdland Festival.
Ja, en zij zijn ook onze mediapartner. Dus KNAK is ook onze mediapartner. We zitten in de stuurgroep van My Minute en dus...
Zijn we dikke chanceurs die naar Nerdland Festival mogen als crew.
Yay.
En een heel weekend mogen wij gaan grasland nerden.
Wij zijn ook wel de enige van de groep die zo enthousiast waren, denk ik.
Of we hebben het te snel gekaapt.
We hebben het gekaapt, sorry, aan alle andere partners van My Minute.
We be fast and they be slow.
Living the life.
Living the life, ja. Wat gaan we daar doen, Stefanie?
Wel, we gaan dus de My Minute beursstand in de categorie jungle. En daar heeft KNAK My Minute dus een grote stand. En die gaan we gewoon volzetten met mini bloemenweides die dat we nu... een paar weken geleden in elkaar hebben gestoken samen met onze coördinator aan de schrijver en met studenten van de HoGent. Dank u.
Weer al.
De helden. We hebben ons echt uitgeleefd met al die soortjes. Zelfs mijn favoriete grasje zit erin. bevertjes.
Bevertjes. Joepie. Onze missie is om het volk van Nerdland Festival bloemenkennis bij te brengen. Dapper is dat. En we gaan ze ook informeren hoeveel nectar dat een stukje bloemrijk grasland kan produceren. We gaan een bloemenbingo in. We gaan van alles doen. We gaan jullie daar overstelpen met kennis over grasland.
Inderdaad. We gaan dus nieuwe graslandnerds opleiden.
Mm-hmm. En Stefanie, het gaat verder in onze stand. Jij mocht eigenlijk het podium op met Lieve Scheire en Hetty Helsmoordel.
Oh ja, zo spannend. Ik mag mee tijdens de Parasietenshow.
Parasieten. Nee.
Een praatje doen over een parasiet. Al ja, een half parasiet die we kunnen terugvinden in bloemrijke graslanden.
Ratelaar.
Als we het gaan hebben over de ratelaar, dan mag ik aannemen dat we het over iets hebben dat ook echt ratelt.
Ja.
Is dat zo?
Ik weet niet of het kan horen, maar hij ratelt. Het zaad rammelt in de zaaddozen.
Ja.
Vandaar ratelaar.
Wat leuk.
Het was jouw idee, Joren.
Oh ja. En jij trok het langste strootje om het te gaan uitleggen, hè?
Ja, vind je het niet erg?
Ik vind het niet erg. Ik ben heel blij. En ik heb het al gezegd, mijn familie... Ja, ik heb ratelaar in mijn tuin dit jaar. En mijn familie en vrienden zijn echt kotsbeu om mij over ratelaar te horen vertellen. Dus jij mag het gaan doen.
Graag.
Ja. Maar vandaag gaan we het niet over ratelaar hebben, hè?
Nee.
We hebben vandaag een gast in de studio... Dat is een insectenexpert, want...
Het moet niet altijd over planten gaan.
Het moet niet altijd over planten gaan. We zitten in de studio met Maxime Eeraert.
Hallo.
En Maxime gaat ons alles vertellen over de wilde bijen. En de link met de landbouw ken jij wel heel goed. Want jij bent momenteel postdoctoraal onderzoeker aan het Forest and Nature Lab van de Universiteit Gent. En dat is toch wel uw topic, hè?
Ja, dat klopt. Ik heb gedurende de laatste 7-8 jaar heel veel... gewerkt over bijen en vooral de bijdrage van bepaalde bijensoorten en hun bestuivingsbijdrage in de kersteelt. Daar heb ik mijn doctoraat over gedaan aan de Universiteit van Gent. En ook hoe het landschap en de bloemen in een landschap de bijen ondersteunen die dat belangrijk zijn voor de bestuiving in de landbouw. De afgelopen 2 jaar heb ik in Washington State en Michigan State gezeten. Dat waren 2 projecten die daar focusten op bestuiving in blauwbes. Enerzijds optimalisatie van het gebruik van honingbijen. Dus dat was ook wel interessant om iets dieper en letterlijk echt in de bijkasten te kijken. En te kijken hoe dat het management van die soort kan geoptimaliseerd
worden. Dus je hebt een bijenpak aangedaan?
Ja.
Gestoken?
Goh, veel. Maar ja, toch een 10-tal keer of zoiets. Veel spuurtjes getrokken af en toe. Dat was wel interessant en fijn. Ja.
Moet er wat voor over hebben, hè, voor het onderzoek.
Ja. Een dubbele jas aan en zo. Ja.
En nu terug in België dus als bijenonderzoeker?
Ja. Dus nu focus ik verder op bestuiving in landbouw, maar dan breder. Zowel appel, kers, blauwbes. Dus vaak fruitgewassen en toch ook wel hoe dat we die insecten kunnen managen en ook hoe dat terug het landschap en diverse habitats in het landschap, bloemen en nestgelegenheid kunnen voorzien om die populaties verder te ondersteunen.
Ja, Maxime, we gaan het vandaag heel veel over bijen hebben. Hè? Dus we gaan het hebben over solitaire bijen, wilde bijen versus hommels, honingbijen. Wat is het belangrijkste verschil tussen die twee groepen?
Een van de belangrijkste verschillen is de levenswijze. Bijvoorbeeld de honingbij is een sociaal organisme, wat dat wil zeggen dat die een grote kolonie maakt, dat die samenwerken. Die hebben een koningin en die koningin is fysiologisch verschillend van de andere vrouwtjes, die dat we werksters noemen. Er is een duidelijke taakverdeling. In het geval van de honingbij is dat ook een kolonie die elke winter, letterlijke winters, kan overleven. Dat is ook de reden waarom ze honing verzamelen en zoveel stuifmeel. En vooral de honing is belangrijk om in de wintermaanden als voedsel te dienen. Dan heb je de hommels. En hommels zitten zo'n beetje tussen de honingbijen en de solitaire bijen in de zin dat die semi-sociaal zijn. Dus hommels maken ook kolonies, maar elk jaar starten die opnieuw. Dus de nieuwe koningen die komen uit de grond en uit hun schuilplaats rond maart, april.
Die overwinteren dus ergens, die verstoppen zich ergens.
Ja. Die overwinteren ergens en die starten op zich op hun eigen een nieuwe kolonie. Die kolonies die zijn variabel in grootte van soort tot soort. En dan ergens
in de zomer start die koningin met het leggen van nieuwe koningen. En darren.
Dat zijn de mannetjes.
Ja, de mannetjes zijn de darren. En dan die nieuwe koningen, die komen uit en die paren. En op dat moment gaat het nest, dat loopt op zijn einde. En die nieuwe koningen, die gaan dan die paren en die gaan zich aansterken met nectar en stuifmeel. En dan gaan die een overwinteringsplek zoeken. En die komen dan het jaar nadien uit om terug die cyclus opnieuw te starten. Solitaire bijen daarentegen, de naam zegt het zelf, die zijn solitair. Daar heb je geen nesthulp, daar heb je ook geen koninginnen. Elk vrouwtje maakt haar eigen nest. Is dat broedcel per broedcel.
Ja, zo die typische bijenkastjes die dat je kan hotels. Kopen. Bij een hotel, ja. Met allemaal gaatjes.
Ja.
Dat is voor de solitaire bij.
Ja, natuurlijk het meeste van uw soorten zit onder de grond.
Dus
die komen niet in die bijenhotels.
Ah.
En soms maken die ook wel nesten in aggregaten, dus heel veel naast elkaar.
Dus een groep eigenlijk. Dus een groep die zij samen...
Maar elk vrouwtje wil nog altijd wel apart haar nest.
Ja, dat is zo een gek fenomeen dat mensen in het voorjaar kunnen zien bij een gazon, dat plots begint te zoomen, dat er allemaal bijtjes uit de grond komen. Dat zijn dan eigenlijk die solitaire zandbijen of zo zeker.
Mijn moestuin, hè. Daar is dat altijd.
Mijn moestuin?
Ja. Maar dat is misschien omdat ik een luie... Allee, ik ben niet zo goed in moestuin hier.
Dan zit jij inderdaad een luie.
En dan zit dat vol met bijen.
En dan zit vol met bijtjes, ja. Dus, want ik doe niet zoveel met een moestuin. En ja, in het voorjaar krioelt dat zo van die kleine bijtjes.
Ja. Ja, die hebben een heel... Die soorten die dat onder de grond nestelen, hebben een heel diverse wijze van waar dat ze nesten maken. En dat kan tussen kasseien zijn, tussen voegen... Op hellende plekjes, op bergen, op talus van holle wegen en in het midden van de gazon. We weten daar eigenlijk heel weinig van wat dat de nestbehoefte is van die soorten. Dat is nog wel een groot vraagteken.
Het is ook maar kort in het jaar dat je die ziet. Hè? Dus als je daar onderzoek zou ronddoen, moet je er wel echt snel bij zijn.
Dat is een maand of zo, een half per soort. Dus... Dat gaat snel.
En dat is dan het grote verschil met die honingbij die het al meerdere jaren meegaat.
Ja.
Versus een solitair bijtje. Die metselbijen, dat is inderdaad zoiets dat je nu ziet.
Ja.
Een paar weken geleden, denk ik.
Ja, en dat is al gedaan.
Ja.
Maar ik kan mij ook voorstellen hoe kwetsbaar dat die soorten eigenlijk ook zijn. Vanaf als je daar beslist van, ik ga hier mijn gazon vernieuwen.
Bijvoorbeeld.
Dan ben je die populatie eigenlijk kwijt.
Naar goede plekken komen ze wel precies vaker terug, maar dat is ook heel afhankelijk van soort tot soort.
Ja.
En plek tot plek. De insecten die aan bestuiving doen, we noemen dat een ecosysteemdienst. Dus een ecosysteemdienst is... dat zijn alle voordelen van de natuur voor de mens. Dus dat gaat van bossen en natuurlijk habitats die lucht en water zuiveren, tot het produceren van hout in bossen. En ook insecten leveren ecosysteemdiensten waar dat de mens baat bij heeft, zoals plaagbestrijding en ook bestuiving van zowel natuurlijke planten als de landbouwgewassen.
Ja, en wat is dan zo het belang van de wilde insecten voor de bestuiving van landbouwgewassen in onze contreien?
Wereldwijd zitten we daar toch met een 80-90% van alle landbouwgewassen die dat in zekere mate afhangt van bestuiving voor zowel kwantiteit als kwaliteit van de opbrengst.
Dat is echt vrij veel, hè?
Ja,
dus ons dieet zou er echt maar saai uitzien zonder
insecten. Ja, de diversiteit van het dieet en ook de kwaliteit van de nutriënten in ons dieet gaat toch wel heel hard gepaard met die aanwezigheid van gewassen, zoals veel groente en veel fruitgewassen in ons dieet die afhangen van bestuiving.
Waar is het belang van die wilde bijen dan?
Daar ben ik ook heel hard nog onderzoek naar aan het doen. En die bijdrage van de honingbij is de laatste 20 jaar minder onderzocht dan de bijdrage van de wilde bij. Maar de honingbij is zeker een zeer nuttig organisme in die mate dat die toch voor wereldwijd de helft van de bestuiving zorgt. En de bijdrage van de honingbij hangt heel hard samen met de nood aan kruisbestuiving van een bepaald gewas. En ook van bepaalde rassen van een bepaald gewas. Bijvoorbeeld de kersen die dat het meest geteeld worden in Vlaanderen, Die zijn heel, heel sterk afhankelijk van kruisbestuiving. Dus daar zijn uw wilde bijen meer...
dus kruisbestuiving, dat betekent van plant A naar plant B, dat de pollen overgebracht worden.
Ja, dus in die boomgaarden plant men dan naast de commerciële ras ook bestuivingsrassen aan die dat dan dat pollen voorzien. En wilde bijen zijn van nature gewoon betere kruisbestuivers, omdat die een minder uniform fourageerpatroon hebben en meer van boom wisselen en meer van rij wisselen en ook meer pollen afzetten.
Wilde bijen zijn chaotischer.
Ja.
Ah, ja. Okay. Ik denk dat ik een wilde bij ben.
Ja. Dat kan zeker. Wij allebei, denk ik.
Ja, bijvoorbeeld de kersen die men in Amerika vaak teelt, die zijn zelfbestuivend. En daar zijn de honingbijen dan wel goed genoeg in. Dus
oh, wow.
Die nuance vind je binnen een gewas ook van cultivar tot cultivar. Hetzelfde met blauwe bessen en appel en koolzaad.
Dus omdat die honingbijen vaker op één plant blijven, maar dat maakt bij sommige cultivars minder uit dan bij anderen, zo is het. Hè?
Ja.
Dus die honingbijen blijven een beetje in de buurt, terwijl dat wilde bijen veel verder gaan uitzwermen en andere planten gaan bezoeken. Ja. Ah, okay.
Ja, honingbijen gaan echt gewoon stelselmatig eigenlijk een boomgaard of een veld leeg maken. Dus die blijven op dezelfde
leeg
boom.
Leeg maken?
Die zijn mega georganiseerd.
Ja, die zijn heel efficiënt in het verzamelen van nectar voor grote kolonies.
Ah, ja, dus met leeg maken bedoel je dan nectar opslurpen?
Ja, nectar opslurpen, stuifmeel, oogsten, om het zo te zeggen.
Ah ja, oké. Okay. Kijk eens, ik heb alweer iets bijgeleerd.
Die wilde bijen, ja, we horen daar heel vaak over in het nieuws, dat die achteruit gaan.
Daar is de balans inderdaad negatief en de meeste soorten gaan achteruit. Bijvoorbeeld in 2019 was er een rode lijst opgesteld voor de bijen in België. Daar ziet men toch dat het merendeel, dus 40-50% van die bijen soorten sterk aan het achteruit gaan is. We hebben ongeveer een 400-tal wilde bijen in België. En ja, ik denk dat er iets van 180 geclasseerd zijn als achteruitgaand. In minder of meerdere mate.
Ja, ze gaat dan van uitgestorven tot het gaat er niet zo goed mee.
Ja, ja. Dus dan heb je ook een deel soorten dat stabiel blijven. En sommige soorten die al een opmars kennen, maar die aantallen zijn kleiner. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor vlinders en andere insectengroepen zoals spinnen en libellen.
Wat is uw lievelingssoort?
Oh, dat is een moeilijke vraag. Hè?
Joren, heb jij een lievelingsbij?
Oh, de pluimvoetbij.
Dat ging die ook zeggen.
Sorry.
Die is zo mooi. Die heeft echt zo flusjes in haar achterpoten.
Ja, een geweldige soort.
Het vosje?
Ja, het vosje is een heel aaibare soort. Hè. Een roodgatje en een bepaalde hommelsoort. Misschien moet ik toch maar het mij houden bij de gehoorde metselbij.
Oh, ja. Classic.
Dat is goed,
ja. Ja, ik heb er al heel veel mee gewerkt ook. En dat is wel een nuttige soort om zowel onderzoek mee te doen, zowel bestuiving in de landbouw effectief mee op te krikken, maar ook zowel als dat is ook een soort die dat heel bruikbaar is voor didactische doeleinden, zoals het laten zien aan mensen hoe dat een solitaire bijennest maakt.
Mm-hmm.
Ook in onderzoek voor het dieetonderzoek, dus de nutriënten en ook pesticidenonderzoek. Daarvoor is die soort heel, heel nuttig en bruikbaar.
Dus het is eigenlijk een modelsoort voor heel wat onderzoek, die gehorende metselbij. Is dat de Arabidopsis van de bijen?
Nog niet, dat is natuurlijk de honingbij.
Ja. Ah ja, natuurlijk.
Ja, dat is een modelsoort, maar het nadeel is natuurlijk dat een soort is die dat het goed doet. Dus is dat een goede modelsoort, dat moeten we ons toch beginnen in vraag stellen. Zoals de aardhommel is ook een modelsoort voor alle hommelsoorten, maar dat is juist een hommelsoort die dat goed bestendig is tegen intensivering van landbouw en landschapshomogenisatie en pesticiden. Die kan er allemaal wel goed mee om.
Dus als wij conclusies trekken uit die ene modelsoort, hoe dat die reageert op bepaalde veranderingen van landgebruik of pesticiden of weet ik veel, dan zijn er misschien wel foute conclusies voor de hele groep aan bijen.
Mogelijks wel. Mogelijks. En bijvoorbeeld de gehoorde metselbij. Er is recent ook een andere metselbij, Osmia brevicornis. Dat is een specialist. Dus die verzamelt stuifmeel van Brassicacea, kruisbloemingen. En daarmee is nu ook recent ervaring opgedaan om die te gebruiken als modelsoort. Dus dan die vergelijking maken tussen een generalistische en een specialistische soort zou wel nuttig zijn om te kijken van wat is de waarde van een modelsoort.
Dus je hebt een aantal soorten die het goed doen. Je hebt heel veel soorten die achteruit gaan. Denk je dat die soorten die het goed doen, kunnen die functies overnemen van die soorten die achteruit gaan? Of is dat iets, ja, is echt een black box ook?
Ik denk dat je over het algemeen wel veel functies zult verliezen.
We weten het gewoon niet, hè?
We weten het niet. En ja, er zijn toch wel bepaalde, bijvoorbeeld hommels met lange tong, die hebben het over het algemeen moeilijk. Het zou mij verbazen moest de akkerhommel, een soort dat ook een lange tong heeft die dat goed doet, dat die ecologische rol ineens gaat overnemen. En ook al moest het zo zijn, als je dan een probleem krijgt met die akkerhommel, dan een divers systeem is altijd meer bestand tegen externe nefaste gebeurtenissen.
Ja, ja. Zoals klimaatverandering. Dus als je dan een brede set aan soorten hebt, ja, als er daar één soort uitvalt, is geen drama als je nog heel veel anderen hebt.
Ja.
Als je al een verarmde populatie hebt, ja, dan is dat wel een drama natuurlijk.
En dat is iets dat we ook in het bestuivingsonderzoek, om daar nu even terug op te gaan, dat is ook iets dat we zien in bestuivingsonderzoek. 1 plus 1 is niet 2, maar 1 plus 1 is vaak 3. We zien dat die honingbij is sowieso nodig, maar een meer diversere bestuivingsgemeenschap in een boomgaard of in een veld maakt dat die honingbij zich toch anders zal gedragen en vaak ook meer efficiënt wordt in die kruidenbestuiving. Dat het enerzijds kan zijn door directe interactie, dus honingbijen die aan het fourageren zijn op een bepaalde bloem of een bepaalde bloementros of een zonnebloem of zoiets. En er komt een wilde bij op en dan gaat die honingbij veranderen van rij of veranderen van bloem.
Die wilde bij jaagt de honingbij weg.
Of omgekeerd. Maar ja. dat is een mogelijke directe interactie dat een mogelijke verklaring is. En een andere mogelijke verklaring is een indirecte interactie. Dus dat door het fourageren doordat die hommels en andere wilde bijen bloemen bezoeken, laten ze kleine geurtjes achter op die bloemen. En die honingbij kan die geurtjes waarschijnlijk detecteren, waardoor dat ze die bloem niet bezoekt en naar een andere gaat die onbezocht is.
Ah ja, en dat verhoogt de efficiëntie van bestuiving dan?
Potentieel, doordat die honingbij toch minder uniform gaat fourageren en toch meer van bloem gaat wisselen, waardoor dat de kans hoger is dat ze ook eens een keer een ander cultivar bezoekt en zo die kruisbestuiving kan faciliteren.
Dus die bestuivingsecologie, dat ziet er hier wel iets heel complex uit.
Ja, die interacties zijn natuurlijk heel moeilijk om echt te bestuderen. Maar dat is wel inderdaad vrij interessant.
Oké, maar dus die bestuivers, die gaan algemeen heel sterk achteruit. Zijn daar een paar vaste oorzaken voor?
Ja, er zijn zeer veel verschillende oorzaken, zoals inderdaad ziektes, pesticiden, invasieve bijensoorten. Maar het belangrijkste is nog altijd wel het verlies aan habitat, het verlies aan voedsel, het verlies aan nestgelegenheid.
Dus concreet in ons landschap betekent dat een houtkant die verdwijnt, of een stukje bloemrijk grasland verandert van landgebruik.
Ja. Allemaal natuurlijke habitats die verdwijnen, zoals inderdaad bossen, graslanden, houtkanten. Ook de diversiteit van uw landschap, dat vaak achteruit gaat. Dus bijvoorbeeld verschillende landbouwteelten kunnen maken dat uw landschap divers is.
En juist in de huidige context worden er niet zo heel veel verschillende teelten gezet. De meeste landbouwpercelen bevatten akkerteelten dan. Het zijn dan veel maïs, aardappel en granen, denk ik. Dat zijn de hoofdteelten, geloof ik.
Ja.
Daar hebben bijen niet zoveel aan, hè?
Nee.
Of die hebben ook zelfs geen bijen nodig.
Die hebben geen bijen nodig, nee.
Plus die intensivering die er dan voor zorgt dat je houtkanten eigenlijk verdwijnen ook.
Ja, dus dat is vooral door schaalvergroting, het vergroten van percelen, waardoor dat randvegetatie zoals gewone wegbermen, maar ook houtkanten en zo, bomenrijen, solitaire bomen, zodat die verdwijnen.
Moeilijk verhaal, hè? Want we weten ook dat landbouwers toch ook zelf wel zwaar onder druk staan in hun bedrijfsvoering. Allee, die krijgen ook niet zoveel geld niet meer voor hun producten, dus die worden langs alle kanten onder druk gezet om de schaal te vergroten. Maar eigenlijk voor de biodiversiteit, voor die wilde bijen, zou het beter zijn, moesten er toch weer initiatieven zijn om meer houtkanten, minder, dat is eigenlijk productieverlies ten voordele van biodiversiteit zouden we moeten hebben. Hè?
Ja, maar dan in bepaalde contexten, zoals bijvoorbeeld groenteteelt en fruitteelt, kunnen ze ook weer een voordeel halen bij het op peil houden van die populaties van wilde bestuivers.
Ja, het is een moeilijke...
Maar de link met een maatregel en een economisch voordeel is weinig bestudeerd. Er zijn studies die dat erop uitwijzen dat bijvoorbeeld het aanplanten van bloemenstreuken na jaar 1, jaar 2 niet per se leidt tot een economisch voordeel, maar na jaar 3 en jaar 4 zie je wel dat die bestuiverspopulaties langzaam maar zeker opbouwen en dat je dan ook een monetair voordeel haalt uit die bloemenstreuken. En dat is een beetje jammer dat er heel weinig onderzoek plaatsvindt voor 3-4 jaar.
Oké, maar dus het duurt een drietal, viertal jaar voordat die bloemenstroken echt resultaat opleveren? Hè? Dus voordat we dat echt beginnen zien. Hoe komt dat dan juist? Hoe werkt dat juist?
Als we nu focussen op bijen bijvoorbeeld, de meeste ook solitaire bijen en hommels, die hebben een levenscyclus van 6 weken, 2 maanden tot bijvoorbeeld bij hommels gaat dat tot etterlijke maanden om de jaarlijkse levenscyclus en de volgende generatie voor het volgende jaar te produceren. Dat pakt veel tijd.
Van eitje over larfke, volwassen exemplaar, terug tot nieuw eitje.
Nieuwe bij voor volgend jaar. Dus je hebt in die landschappen dan bloemen nodig, van bijvoorbeeld voor die gehoorde metselbij van maart tot mei. Voor hommels gaat het dan meer zijn van afhankelijk van soort tot soort, van maart tot augustus. En daar kunnen die bloemenstreuken dan een oplossing bieden om zowel voor en na de bloei van een gewas bloemen te voorzien. En op die manier kunnen die bestuiverspopulaties opbouwen in de tijd. Ja, dat verklaart dan het positieve effect van bloemenstreuken in sommige studies.
Dus bloei doorheen het hele jaar is eigenlijk wel noodzakelijk dan in uw landschap om die populaties eigenlijk te ondersteunen.
Dat is heel belangrijk.
Dat is in een bloeiboog.
Ja, dat is voedsel voor alle tijdstypen van het jaar.
Ik kan mij voorstellen dat het theoretisch gezien interessant is om een bloeiboog te hebben die ononderbroken is, die gewoon continu veel bloemen heeft. Zo'n landschap zal wel veel bijen kunnen houden. Is dat het geval bij ons?
Dat hangt af van regio tot regio. Dat hangt echt af van lokale landschapscondities. In Vlaanderen heb je een hele gradiënt van meer homogene, meer simpele landschappen tot heel diverse landschappen. In die diverse landschappen gaat je eigenlijk wel bloemen vinden van start tot einde. In je homogene landschappen is al minder het geval. En daar moeten we toch werken met verschillende strategieën, verschillende maatregelen die dat er zijn om dat voedsel te voorzien. En dat kan zijn van bloemenstreuk, maar dat kunnen ook houtkanten zijn, bomenrijen, kleine of grote stukken bos. En zelfs ook de landbouw kan daar een oplossing bieden. Want een gewas zoals appel of kers of koolzaad biedt natuurlijk ook, al zij het voor een korte periode in het jaar, heel veel voedsel dat gebruikt kan worden door bijen.
Dus het gaat niet alleen over wat er in de randen staat of buiten de velden staat, maar het gaat ook over wat er al dan niet in wisselteelt in de velden gebeurt.
Ja, en agroforestry en al die zaken kunnen daar een oplossing bieden. Natuurlijk, als het gaat over de meer intensieve landbouw, te veel is te veel. Te veel fruitteelt kan ook nefast zijn doordat je landschap te homogeen wordt. Dat hebben we gezien bijvoorbeeld in Haspengouw kan op sommige plaatsen het landschap heel homogeen worden. Je hebt enkel appel, je hebt enkel peer, wat dan nefast is voor de bestuivers. Dus je hebt een lagere diversiteit aan bestuiving. Maar daar hebben we ook gezien dat dan nefast kan zijn voor je bestuiving, dus ook voor de opbrengst. Daar zou een oplossing kunnen zijn meer diversifieren. Dus zien dat je overal ook kers hebt en misschien wat blauwe bessenplanten of wat aardbeien, zodanig dat je die bloeiboog van je gewassen iets breder maakt en dat, dan ook werken met houtkanten of bloemenstreuken of beide.
En kunnen die tuinen daar dan ook een rol in spelen? Want je weet waar wij mee bezig zijn.
Is dat een druppel op een hete plaat wat wij aan het doen zijn of is het van betekenis?
Nee, dat kan zeker. Zeker in een Vlaamse context, waar dat tuinen toch 10% van de landoppervlakte innemen, zou dat echt wel een groot verschil kunnen maken. Omdat tuinen vaak... Het is een volledig gemanaged geheel, dus het is heel hard gestuurd door de mensen. Als we dat kunnen sturen naar het bevatten van veel bomen, veel struiken en ook veel kruidachtige planten, kun je daar eigenlijk in elke tuin een bloeiboog voorzien op zich van maart, februari tot augustus, september. En
dan kunnen al die tuinen samen eigenlijk een netwerk gaan vormen van bloemen, waar dat dan die insecten gebruik van kunnen maken om tussen natuurgebieden te bewegen of ja. zo zeker. En van landbouwgewas naar landbouwgewas te kunnen springen.
Dat kan ook weer een complementaire hoeveelheid voedsel in het landschap brengen. Dus complementair aan wat dat er al is.
Om te weten van wat moet ik nu in mijn tuin voorzien, dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden waarschijnlijk, omdat het zo landschapsafhankelijk is.
Vaak in tuin heb je ook verschillende compartimenten. Je hebt het gazon, daar kan al heel veel gebeuren. Minder maaien, gefaseerd maaien. En je hebt meer klavers, meer paardenbloemen, meer madeliefjes. Zo van die planten. Je hebt dan andere compartimenten, zoals een moestuin, kruidentuintje. Daar kan ook heel veel in groeien en bloeien. En dan heb je nog fruitbomen, ja, struikengordels, you name it. Je hebt ja, daar eigenlijk een heel brede waaier aan opties.
Als je een grote tuin hebt natuurlijk.
Ook een kleine tuin.
Okay. Hele kleintjes maken groot.
Ja, het is dat. Inderdaad.
Dus het is ook wel een kwestie van toch een beetje naar je buren te kijken misschien? Als je een buurman een bos heeft.
Doe iets anders.
Ja, iets anders. Ja. Dat is die complementariteit.
Ja, dat is die complementariteit. Maar ik denk alles dat je kunt doen in een tuin, tenzij van elke dag maaien en pesticiden gebruiken of het plaatsen van een artificiële plastic gazon, zal alles dat bloeit en groeit zal altijd wel positief zijn.
Allee, we zijn goed bezig, Joren.
Ja, we zijn goed bezig.
Ja. Maar onze tuinen die zijn niet alleen belangrijk voor die biodiversiteit op zich, maar ook gewoon om bij te leren over die biodiversiteit.
Zeker in jullie gevallen.
Ja, want op zich, we hebben op dit moment 492 tuinen, verspreid over heel Vlaanderen, waar dat minstens één keer per jaar gemonitord wordt, waar dat die bestuivers gemonitord worden. Is dat nuttig voor de wetenschap?
Ik denk dat dat heel nuttig is. Zeker de manier waarop jullie het doen, met de foto's, kan echt wel een bijdrage leveren aan het verwerven van informatie over welke beestjes er voorkomen in gans Vlaanderen eigenlijk in die tuinen.
Dus dan kunnen we bijvoorbeeld te weten komen, zijn er bepaalde zeldzame soorten die in onze tuinen komen fourageren? Of is een bepaalde soort misschien wel een verrassing om in een tuin aan te treffen? Dus zo'n zaak?
Eventueel natuurlijk, ja. Dan moet de foto's moet natuurlijk wel heel goed zijn.
We vragen dus aan de burgers om foto's te trekken gedurende 10 minuten van elk proefvlak, die dan allemaal in te sturen bij Ops Identify. En dan wordt er een automatische fotoherkenning op gebeurd.
Hoe doen jullie dat, die monitoring?
Goh, dat varieert ook weer van onderzoeker tot onderzoeker. Maar ja, hoe dat wij het vooral gedaan hebben tot hiertoe, is effectief insecten afvangen die bloemen bezoeken. Zodanig weet je ook van op welke bloem zat welke bij.
Ah ja, dan heb je die interactie. Ja. Dus een bepaalde plantensoort koppelen met een bepaalde bijsoort.
Ja, en ook in landbouwgewassen, dan weet je effectief van wat dat gevangt. Zit effectief op je bloesems. En gevangt dan veel zaken af. En wat dat je met 100% betrouwbaarheid kunt identificeren, laat je los. En de rest...
Die mogen blijven leven.
Die mogen blijven leven en de rest neemt je mee om later te identificeren in het labo.
Dus die sterven en dood voor de wetenschap.
Ja. Maar op die manier doet je ervaring op met soorten identificatie en dan wordt de kans weer groter dat je volgende keer bepaalde soorten wel met zekerheid op naam kunt brengen en wel kunt
op zicht.
Ja.
Afhankelijk van de soortengroep natuurlijk.
Ja, bij bijtjes is dat nog niet zo makkelijk, denk ik.
Nee.
Zo die kleine bijtjes?
Die kleine bijtjes, ja. Heel moeilijk, ja. Ja, maar we vangen natuurlijk geen ganse populaties af, dus.
Het is mij wel duidelijk dat het laatste nog niet gezegd is over onze bloembezoekers in ons onderzoek ook. Dus we moeten nog heel wat werk verrichten met alle data die binnengekomen is en die komende maand gaat binnenkomen van onze mede-onderzoekers. We zullen het dus ook in één of meerdere podcastafleveringen nog hebben over de bestuivers. We zullen ook nog andere gasten uitnodigen. Maxime, heb jij nog een eindtip mee te geven aan onze luisteraars?
Creëer zoveel mogelijk bloemen in je tuin voor het hele seizoen.
Werk aan die bloeiboog.
Werk aan die bloeiboog. Ik denk dat dat echt wel een verschil kan maken. Vooral met inheemse planten. Dus niet per se met exoten of doorgekweekte cultivars. En dus ja, zoveel mogelijk natuurlijke planten voor het ganse jaar die daar bloemen voorzien.
Dus is een goed begin. Ja, niet enkel focussen op dat bloemrijk grasland, maar ook echt de rest van de tuin.
Ja, op elke manier. Er zijn verschillende manieren om die bloemen te creëren. Hè.
Mm-hmm. Ja, dat kan in een border zijn ook.
Is dat minder maai, is dat het aanleggen van een border, het planten van een paar bomen. alle beetjes helpen.
Dus we hebben het nu heel vaak over die nectarbronnen, die voedselbronnen voor bestuivers. Maar ik kan me voorstellen dat zij meer nodig hebben dan enkel voedsel.
Dus zoals ik daar straks ook al zei, verschillende bijensoorten, dus zowel homo's als solitaire bijen, maken nesten op verschillende plekken. Die nestbehoeftes zijn heel divers. Daar weten we heel weinig over. We weten wel van die nesting sites en het nesting habitat, zoals bijvoorbeeld oude holle stengels, oude insectennesten, steile wanden, kale plekken, braakliggende grond, dood hout, dat zulke zaken nog eens verschillend verspreid zijn over diverse habitattypes. Dus bijvoorbeeld holle wegen hebben meer steile wanden, meer oude nesten van zoogdieren.
Ah ja, zo dassen. Muizenholletjes.
Muizenholletjes en
dat is wel heel
dat is extreem.
Ja, nee, niet per se. Maar dat kan. Daar dat dan die holle stengels misschien meer in bosranden zitten en dood hout meer ook in die bosranden voorkomt en meer in het centrum van het bos. En oude grassoorten die dat zo ophopen.
Ah ja, zo echt de bulten in het landschap. Ja, zo, ja.
Die zaken, die, daarvan weten we ook dat die echt wel gelinkt zijn aan bepaalde natuurlijke habitattypes.
Aan natuurgebieden en zo.
Natuurgebieden en ook die holle wegen, houtkanten en bosranden.
Ja, die kleine landschapselementen.
Het is veel minder kans dat we dat in onze eigen tuin of in landbouwperceel gaan aantreffen.
Ja, toch wel.
Ja. Ja. Zo'n holle weg in uw tuin. Daar moet je al je best voor doen.
Dus we hebben liefst eigenlijk een mooie mix, een mooi divers landschap. Met alles een beetje.
Ja, toch inderdaad het behoud van die diverse kleinlandschapselementen en natuurlijke elementen. Ja.
Ja, en dat is dan die complementariteit in je landschap.
Voedselsites komen ook complementair voor in verschillende types habitat.
Dat vind ik een mooie om mee af te sluiten. Ja. Maxime, enorm bedankt dat jij ons...
Ja, het was fijn om hier te zijn. Dus, dank u.
Oké, dat was een tof gesprek met Maxime. Het is heel duidelijk. Wij dragen dus bij aan de wetenschappelijke kennis over bloembezoekers in ons landschap.
Ons onderzoek is mega belangrijk.
Mega belangrijk. Dus en al onze burgerwetenschappers weer al een warme oproep om zeker te tellen ook dit jaar, want het is dus echt wel voor de wetenschap. We zijn niet de enige die gaan tellen dit jaar. Er komt ook een challenge dit jaar van Natuurpunt. Die gaan eigenlijk nog breder dan die challenge. Zij gaan een insectenzomer organiseren met het motto...
Niet mappen, wel appen.
Ja, zalig. Hè? Dus van 1 juni tot 31 augustus organiseren zij dus een insectenzomer waarin dat telkens een andere insectengroep in de kijker wordt gezet. Dus op 1 juni begint dat met de wilde bijen en de wespen. Dus dat is half juni. Dan is 2 weken libellen en juffers, dan vliegen en muggen, dag- en nachtvlinders, kevers en wantsen en dan eind augustus zijn het de sprinkhanen en de krekels.
Het is maar dat je weet wat je moet doen deze zomer.
Ja, voilà, was je verveeld. Staycation.
Nu, niemand is expert in al die groepen waarschijnlijk, of toch very few.
ze bestaan vast, maar ze zijn heel zeldzaam.
Heel zeldzaam. Ja. Gelukkig hebben we een handige tool om ons te helpen.
Ja, een tool die onze deelnemers ondertussen al goed kennen, dat is Opsidentify. Dus dat is een app die je downloadt op je telefoon. En je kan daar foto's mee nemen van bloembezoekers of van eender welk insect dus deze zomer. En die app helpt om die te herkennen.
Automatische beeld herkennen. Is dat geen AI? Ik denk het wel.
Ik weet dat niet. Ik ken het verschil niet tussen al die deep learning en AI.
Het is slim.
Het is slim. In elk geval, je moet het dus niet zelf herkennen. Je moet alleen maar een fotootje maken. En de app helpt dus om die te herkennen.
En het is ook heel waardevol. Hè? Dus dat gaat echt naar de gevalideerde foto's. Dus waarbij dat er goedkeuring is gegeven door een kenner over uw foto van ja, dat klopt, dat is echt dat beest. Mm-hmm. Dat gaat naar een database. Dus het is eigenlijk opbouw van kennis over alle soorten planten en dieren. Die
super waardevol. Ja. Het is zo dat onze deelnemers die gaan dus ook terugtellen van 3 tot 18 juni. Zij kunnen al direct deelnemen ook aan die insectenzomer, hè, want ze doen dat ook met Opsidentify.
Met dezelfde telling.
Ja. Dus je kunt, wat moet je doen? Op je telefoon.
Ja. Opent de app.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. En dan hier rechts van onder challenges.
Zorg wel dat je ingelogd bent.
Ja, inderdaad. Maak ze hier challenges en dan zie ik, van boven insectenzomer.
En dan dat hartje.
Ah ja, voilà. Liken.
Nu zit je erin. En alles wat jij nu gaat toevoegen van foto's van bijen in die eerste 2 weken van juni, gaat meetellen voor de challenge in insectenzomer.
Ja, oké. Okay. Super tof. Behalve de challenge in Ops Identify worden er ook heel veel activiteiten nog georganiseerd rond insecten. Er komt een grote mediacampagne binnenkort. En dan aan het eind van de zomer, dus begin september en oktober, worden dan de resultaten bekendgemaakt.
We zullen er nog wel eens van horen, denk ik.
Ja, ja. Mediacampagne. Meestal is dat grootschalig.
Hierbij zit onze tweede aflevering van 2023 erop. Vind je dat gebabbel over bloemrijke graslandjes wel fijn? Beluister dan zeker onze andere afleveringen. Het is een aanrader om bij aflevering 1 te starten, waarbij dat je echt een introductie over ons project Flower Power de Tuin kan beluisteren. Aflevering 2 hebben we een interview met Simon de Meulenmeester over Maai mij niet. En in aflevering 3 hebben we een interview met Kevin Lambeets over zeisen. En in de eerste aflevering van dit jaar hadden we het over... Moeten we nu maaien of niet in mei?
Ook een toffe. Heb je zelf nog suggesties voor de volgende podcastaflevering of zit je met een prangende vraag? Stuur ons een mailtje op flowerpower@hooghent.be.
Aan alle graslandnerds,
tot de volgende keer.
Of tot op Nerdland Festival.
Ja! Woehoe!